De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J.B. ten Hove uit Veenendaal voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Genesis 5. Kerkdiensten, zondag 15 november, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee van de Wind voor te gaan. Dan zal de bediening van het heilige avondmaal plaatsvinden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee van de Wind voor te gaan. In die dienst zal de voortzetting van het heilige avondmaal plaatsvinden en de nabetrachting en dankzegging gehouden worden. Wie in een van de avondmaalsdiensten aanwezig wil zijn, vragen we om zich uiterlijk donderdag hiervoor aan te melden. Bij de Scriba. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor stichting Op Weg met de Ander. De collecten vinden plaats bij de uitgang. Als u niet in de kerk bent, kunt u ook uw gift overmaken via de link Kerkbijdrage of op de bankrekening. Op de website vindt u hierover meer informatie. De voorzang nu is Psalm 99, vers 5. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Vijf gemeenteleden zingen in deze dienst de psalmen. De kerkenraad wenst u allen hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 91, vers 1. Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. Psalm 91, vers 1. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we de belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. En laten wij daarna zingen van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het derde vers van Psalm 17. En ieder van u belijden met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. En op de derde dag is opgestaan overeenkomstig de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke, dat is algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Thank you. Gemeente, laten we samen bidden en ons ook verootmoedigen voor de Heere God. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie ene God, u bent het begin van alle dingen. U bent ook het doel van alle dingen. U bent onze schepper. In uw naam mochten we ook dit samen zijn beginnen. Onze hulp is in de naam, ja, van u. Die ene naam, de ene ware. Alleen in u ligt ons heil. Alleen van u is onze verwachting. En alleen de verwachting van u zal niet beschamen. U danken wij dat wij bijeen zijn in uw huis. En ook thuis met elkaar verbonden zijn. Dan is het moeilijk dat niet heel de gemeente samen kan komen. En geeft dat we juist in deze tijd des te meer ook de waarde daarvan zien. En u laat het ook zien. En laat het dan maar lijden zijn aan de tijd dat het niet kan, zoals we zouden willen. Want toch geeft u wel de dienst van het woord, de bediening van de verzoening, ook in deze tijd. En al blijft het dan behelpen, toch ook zo de verbondenheid met elkaar. In die ene naam van u, in dat ene woord van u. En dan bidden we om uw zegen, om uw Heilige Geest. En dan belijden wij dat wij zonder u niets kunnen en niets hebben en niets weten. Maar juist daarom, met die woorden van de psalm, ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is de smalle weg. Dat is de weg van het leven. Leer ons uw weg. En bekeer ons van de brede weg. Dat we wandelen in het licht. In de navolging van u. Waarbij we leven uit u en door u en voor u. Die niet alleen de weg wijst. Maar die de weg ook bent. U bent de weg, de waarheid en het leven, Heere Jezus. Wees ons genadig. U kent ons en u ziet ons, u weet wat we meegemaakt hebben. Als alles zo zijn gangetje gaat, al is het een rare tijd. Maar ook als de spanningen groot zijn en de zorgen toenemen. U weet van alles af, de vragen die we hebben, de vreugden die we kennen, de pijn en het verdriet, de onzekerheid. Maar geeft u wat nodig is. En wie we ook zijn, en wat we ook meegemaakt hebben, en welke lasten we ook meedragen, en welke zorgen we ook voelen, als u er maar bij bent. En zo zijn we ook vanavond in uw huis, om te horen wat u te zeggen heeft. Zegen dan dat woord, want het is uw woord. En leer ons om het te verstaan, dat we het niet alleen aanhoren, maar dat het doordringt in ons hart. En dat we het overdenken in ons hart. En dat we daaruit leven. En daarbij leven. Net als die boom van Psalm 1. Als een boom geplant aan waterstromen. En waar uw woord is, gaat toch die stroom, die bron open. Daar begint het toch te vloeien met dat water van het leven. En dat bent u, Heere Jezus zelf. En geef ons van die stromen van leven. En voed ons daardoor. En laat ons daarin putten. En daaruit leven. Opdat we vrucht dragen op zijn tijd. Op uw tijd. Vruchten van de gerechtigheid. Van het geloof. Van de liefde van u. Van het leven met u. Vruchten. Waarin u verheerlijkt wordt. Vergeef ons wat niet goed is. Bekeer ons van alle zonden. en wees ons genadig, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, uit Genesis, Genesis 5, voor het verband in hoofdstuk 4, dan gaat het over Kaïn die zijn broer Abel vermoordt. En dan wordt ook het nageslacht van Kaïn opgesomd. Dat komt ook wel terug in de preek. En dan een contrast met dat nageslacht van Kaïn vinden we in Genesis 5. En dat is het nageslacht van Seth. En we lezen dan Gods woord als volgt in Genesis 5 vers 1. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen en hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld en gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen die Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Seth leefde 105 jaar en verwekte Enos. En Seth leefde nadat hij Enos verwekt had 807 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Seth waren 912 jaar en hij stierf. Enos leefde 90 jaar en verwekte Kenan. Enos leefde nadat hij Kenan verwekt had 815 jaar en verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Enos waren 905 jaar en hij stierf. Kenan leefde 70 jaar en verwekte Mahalaleel. En Kenan leefde nadat hij Mahalaleel verwekt had 840 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Kenan waren 910 jaar en hij stierf. Mahalaleel leefde 65 jaar en verwekte Jered. En Mahalalia leefde nadat hij Jered verwekt had 830 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Mahalalia waren 895 jaar en hij stierf. Jered leefde 162 jaar en verwekte Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Jered waren 962 jaar en hij stierf. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Methuselah leefde 187 jaar en verwekte Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Methuselah waren 969 jaar en hij stierf. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon en hij gaf hem de naam Noach en zei: deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Lamech waren 777 jaar. En hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam en Jafet. Tot zover. De tekst voor de preek is met name vers 22 over Henoch. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Dus Genesis 5 vers 22. Het thema voor de preek is wandelen met God. En de organist liet al bemerken dat hij over dat thema al had nagedacht en heeft gemuziceerd. We gaan er ook van zingen uit Psalm 25, daarvan het zesde vers, waarin het ook gaat over dat wandelen met God. Eerst die prachtige uitnodiging. Wie heeft er lust de Heere te vrezen? Wie heeft er nou zin in? En dan ook die belofte, God zal zelfs zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Dus dan komt er weer terug dat wandelen met God. Psalm 25, daarvan het zesde vers. Wandelen met God, Genesis 5, vers 22. Gemeente, we hebben een hele lijst gelezen met namen. Een prachtig bijbelgedeelte, toch? Of zegt u van, nou, geef mij maar wat anders. Ik hoop dat u vanavond zegt, nou, toch mooi dat we dat gelezen hebben. Het is het geslachtsregister van Adam tot Noach, Genesis 5. Nu kennen wij best wel allerlei namenlijsten. Als je op school zit, dan moet je ook wel namenlijsten leren. Je krijgt ze te zien van koningen, van keizers, van wereldleiders of van belangrijke wetenschappers of weet ik wat. En als je die namenlijsten hebt, dan wordt er wel eens extra aandacht gegeven aan iemand die er uitspringt. Soms een bepaalde sportheld. Of iemand die iets heel bijzonders heeft gepresteerd. Maar die namenlijst in Genesis 5 is anders. Hier wordt wel iemand voor het voetlicht gehaald. Maar niet om zijn macht. Niet de machtigste man van de wereld. Ook niet om zijn geld. De rijkste man van de wereld of de rijkste vrouw. Ook niet omdat hij een gigantisch succes heeft behaald. Het gaat in deze lijst om iets heel anders. En dat is niet zomaar. Daar laat die lijst iets van zien van wat God belangrijk vindt. Het is hier ook het woord van God. Dat merk je als die naam van Henoch wordt genoemd. Want waarom wordt Henoch met nadruk genoemd? Nou zegt u, omdat hij wandelt met God. Ja, precies. Omdat hij wandelt met God. En daarmee laat die lijst al zien waar het bij God werkelijk om gaat. Of je wandelt met God of niet. Hier staan geen sporthelden, geen rijke mensen, geen machtige mensen. Nee, wat bij God telt, of je wandelt met God. Ja, in wat voor tijd is dat eigenlijk? Die Henoch. Het is een verre tijd uit een ver verleden. Het zijn de eeuwen voor de zondvloed. We weten eigenlijk helemaal niet zoveel over die tijd. Er staat in de Bijbel maar een heel klein stukje over, maar een paar bladzijden in heel die Bijbel, terwijl het toch een behoorlijk lange tijd is geweest. En eigenlijk wordt het in vogelvlucht beschreven. En als je dan wilt weten wat voor tijd was het eigenlijk, wordt het kort en krachtig gezegd. Als je het met een enkel woord wilt zeggen, dan moet je zeggen dat was niet zo'n beste tijd. Dat was niet zo'n beste tijd. En dat merken wij vooral als we dat nageslacht lezen van Kaïn. Ik wees daar al op bij de schriftlezing in Genesis 4. Dan lees je daar die lijst van Kaïn die zijn broer heeft vermoord. En dan gaat dat verder. Dan komt die lijst uit bij Lamech. En dat is vanaf Adam geteld de zevende. Dus de zevende vanaf Adam, dat is dan Lamech. En daar staat iets meer van. Die wordt er ook als het ware uitgelegd. En die Lamech, die veracht het oorspronkelijke huwelijk van God. God had gezegd, Adam krijgt Eva. Één man, één vrouw. En wat doet Lamech? Hij neemt twee vrouwen. Kan hij vaker naar bed, zal hij gedacht hebben. Twee vrouwen. En wat God gezegd heeft, dat interesseert hem niet. En zijn overgrootvader had zijn broer vermoord. En wat zegt Lamech? Nou, dat kan ik ook. Ik kan het nog wel beter. En hij vermoordt iemand om een buil, staat er dan. Om een kleinigheid vermoordt hij een ander. In plaats van dat hij daar berouw van heeft, is hij daar nog trots op ook. Zijn wreedheid. En toch is er ook in die tijd nog allerlei goeds van God. Er wordt gewoon geleefd, er wordt gewoon gewerkt. Net als ook vandaag de dag. Je leest dan over een Jubal die tenten maakt. Ja, we zouden misschien zeggen een soort aannemer die dan huizen zou bouwen. In die tijd misschien met tenten. Maar ook een veehouder, een boer. En Jubal die muziekinstrumenten maakt. Dat is natuurlijk mooi, toch? Daar is niks mis mee. Nou ja, dat ligt er natuurlijk aan. Muziek is een gave van God. En je kunt muziek gebruiken tot eer van God. Dat is ook de bedoeling. Een orgel mag je andere instrumenten gebruiken. Maar wel tot eer van God. Dan heb je heel veel instrumenten in muziek. Er kan ook heel veel stijlen zijn. Maar tot eer van God. Maar je kunt diezelfde muziek ook gebruiken om de duivel te plezieren. Om opgehitst te worden. Aangezet tot het kwade. Het is maar net waar je het voor gebruikt. En dan natuurlijk Kaïn die koper en ijzer bewerkt. We zouden zeggen een vakman, een ambachtsman. Nou, dat is respectabel, toen en nu. En later zegt Jezus over die tijd, wie het naam wil zoeken, Matthäus 24, vers 38, zegt: wat doen de mensen? Ze eten en ze drinken en ze trouwen en ze worden ten huwelijk gegeven. Nou, daar stond niks mis mee. Eten en drinken, dat had u ook gedaan vandaag en ik ook. En een van onze kinderen hoopt van de week te trouwen. Nou, daar ben je blij mee, daar ben je dankbaar voor. Eten en drinken en de trouwen, dat zijn gaven van God. Daar is niks mis mee. Kortom, ook Jezus laat al zien, in die tijd leven ze een gewone dagelijkse leven met alles erop en eraan. Maar er ontbreekt één ding. Ze wandelen niet met God. Eigenlijk net als heel veel mensen vandaag. Die leven gewoon hun leven. Dan zeggen ze, dominee, wat doe ik daar fout? Ik heb met niemand ruzie. Nou ja, dat is soms ook wel een beetje de vraag. Maar ondertussen, wat is er nou mis met mij? Wat doe ik dan verkeerd? Ik leef gewoon mijn leven. Ik geef iedereen het zijne, ieder zijn ding. En ze leven gewoon burgerlijk, sociaal, sommigen asociaal. Maar ondertussen leven ze zonder God. En dan in Genesis 5 die andere geslachtslijn. De nakomelingen van Seth. En dat begint met iets heel bijzonders. Dat is het laatste vers van hoofdstuk 4. Dan staat er, toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Hij zegt, toen beginnen ze te bidden inderdaad. Maar dat aanroepen hier heeft ook iets van het samenkomen met elkaar. Om samen de Heere aan te roepen. In smeekgebed, in verootmoediging, maar ook in lofprijzing. Om dat samen te doen. En dat is wel opmerkelijk. In die tijd waren er dus mensen die zagen wat er aan de hand was. En wat deden ze? Die beseften, dat gaat niet goed. En wat deden ze? Ze begonnen de naam van de Heere God aan te roepen. Omdat ze wisten, we hebben God nodig. Nou, ik hoop dat dat voor jou ook is en van u en van mij. Dat dat voor ons ook geldt. Kun je zeggen, de coronatijd en alles erop en eraan. Nou, wat doe je eraan? Wat doe je ermee? Ik hoop dat dit in ieder geval onze reactie is. Dat je zegt, nou, wat er ook gebeurt. Dit is wel het belangrijkste. Dat we de naam van de Heere aanroepen. Dat je juist in deze tijd, dat je beseft, ik heb God nodig. Ik heb de Heere nodig. Ja, dat is ook die naam Heere met hoofdletters, hè? De verbondsnaam, de God van het verbond. En als je die geslachtslijn ziet van Seth, dan wordt weer de aandacht gevraagd voor die zevende. Die zevende bij Kain, dat was Lamech. Maar bij Seth is de zevende geteld vanaf Adam Henoch. En die Henoch staat in contrast met Lamech. Van Henoch staat er uitdrukkelijk vermeld dat hij wandelt met God. In tegenstelling tot Lamech. De goddeloze Lamech. En Henoch die wandelt met God. Blijkbaar valt dat op, ook in die tijd. Henoch wandelt met God. Je ziet dus dat scherpe contrast tussen Genesis 4, dat geslacht van Kain, en Genesis 5, het geslacht van Seth. Dat wil niet automatisch zeggen dat alle nakomelingen van Kain zonder God leven. Dat wil ook niet zomaar zeggen dat alle nakomelingen van Seth met God wandelen. En toch wordt dat contrast geschilderd hier in Genesis 4 en 5. En dat laat iets aan ons zien. Daarmee zegt de Bijbel, al was het een heel andere tijd. Toch was er in die tijd precies hetzelfde verschil wat er vandaag is. Tussen mensen die op de brede weg wandelen. En mensen die wandelen op de smalle weg. Tussen mensen die wandelen met God en mensen die dat niet doen. Om zo te zeggen tussen Koren en Kaf. Dat verschil was er toen. En dat verschil is er nog steeds. Een verschil waarvan de Bijbel zegt, een verschil van leven en dood. Ja, wat denkt u? Zou die Henoch van jongs af aan met God hebben gewandeld? Ik hoop het wel van u. Ja, we kennen elkaar niet zo goed, maar dat u zegt, nou, dat is dan van jongs af aan dat ik met de Heere wandel, dat ik hem lief heb. En als je jong bent, dan weet je het ook wel, hoe jonger, hoe beter. En als je kinderen gekregen hebt, en misschien zelfs kleinkinderen, of misschien zelfs achterkleinkinderen, dan hoop ik dat dat uw verlangen is, dat ze zo jong mogelijk de Heere Jezus leren kennen. Dat ze tot geloof komen en tot bekering komen. En dat je daarvoor bidt, dat je ernaar verlangt als biddende ouders, groot of overgrootouders. Dat je bidt dat ze verzoend worden met God, dat ze zullen wandelen met God. Toch is dat nooit vanzelfsprekend, dat hoef ik u niet te vertellen. Dat merk je ook wel als je kinderen krijgt of kleinkinderen. En dat was het in die tijd evenmin. Want net als wij en onze kinderen is ook Henoch een zoon van Adam, letterlijk. Hij was een nakomeling van Adam, maar als hij dat zo zegt, dan weet u ook wel, dat is meer dan alleen maar even vertellen wie nou zijn opa was of zo. Een zoon van Adam betekent in de Bijbel ook dat je in zonde ontvangen en geboren wordt. Dat je buiten het paradijs geboren wordt. Dat betekent dat Henoch net als wij, zoals die geboren is, ongeschikt is voor het koninkrijk van God. Dat laat de doop al zien. De doop laat het heel mooi zien. Al is het ook indringend. Dat water wijst op de afwassing van de zonde. Blijkbaar is er iets af te wassen vanaf het allereerste begin. De bereiniging, verzoening nodig. En de doop gaat zelfs verder. De doop is ook het teken van het begraven worden met Christus. En daarmee zegt de doop eigenlijk zoals wij geboren worden. En dat klinkt heel cru. Maar het is wel bijbels. Zoals wij geboren worden, zijn we eigenlijk alleen maar geschikt om begraven te worden. Met Christus begraven in de doop, zegt de Bijbel. Maar ook met Christus opstaan in een nieuw leven. Dat laat de doop zien. Het gaat ten diepste om dat nieuwe leven met Christus. We moeten opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Omdat we uit onszelf de verkeerde kant uit wandelen. Bij God vandaan in plaats van met God. Nu krijg je de indruk in vers 22 in die tekst dat er een keerpunt komt in dat leven van Henoch als hij zijn eerste kind krijgt. Lees maar mee. Henoch wandelde met God en zat er nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En dan kun je vragen, betekent dat dan dat hij in de jaren daarvoor zonder God heeft geleefd? Dat kan. Dat weet ik ook niet zeker. Sommigen denken dat wel. Het zou kunnen, maar het belangrijkste is ook niet dat wij precies kunnen vertellen wanneer is dat nou begonnen bij Henoch. Het is veel belangrijker dat we weten dat hij met God wandelt. Dat is ook met u. Of je nou precies kunt vertellen wanneer het allemaal begonnen is, dat is wel mooi, maar dat is niet zo belangrijk. Als je maar wandelt met God. Dat is het werk van de geest. Ja, wat is dat eigenlijk? Wandelen met God. Je gaat niet zomaar met iemand wandelen, denk ik. Dan moet je toch wat hebben met elkaar, op een of andere manier. Het veronderstelt een relatie. Een relatie met God. Wandelen met God. Een relatie met God. Dat moet een keer beginnen. Bij u en bij jou en bij mij. Dan moet ik hier beginnen. Een relatie met God. En je zou kunnen zeggen dat de Heere in de doop de basis voor die relatie legt. Ik denk aan die oude belofte aan Abraham in Genesis 17. Daar zegt de Heere, ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht, na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn. En voor uw nageslacht na u. Daar zegt de Heere, ik ben de Heere, uw God. Maar in de Bijbel hoort bij de belofte altijd de eis. Dat is ook Genesis 17, dat gebeurde met Abraham. Daar zegt de Heere ook, u moet mijn verbond in acht nemen. U en uw nageslacht na u al hun generaties door. Het verbond vraagt om een antwoord. Dat we zeggen dat we ons laten verzoenen met God. Dat we die God van het verbond leren kennen en liefhebben en dienen. Je kunt het ook zo zeggen. Als iemand zegt, zullen we wandelen? En u zegt, nou, u blijft liever thuis. Dan wordt het niks om samen te wandelen. Het verbond vraagt om een antwoord. Als je het vertaalt in die taal van de tekst, dan zou je kunnen zeggen dat we wel moeten meegaan. Dat we als het ware, dan zeg Heer, hier ben ik. Maar Jezus zegt, volg mij, dat we hem ook echt leren volgen. Net als Psalm 17, ik zet mijn treden in uw spoor. En dat wandelen met God, daar kun je van zeggen, dat omvat heel het leven. Dat heeft te maken met de zondag, maar ook met de zaterdag. En de zaterdagavond heeft te maken met onze vakanties en ons werk, met onze schoolgang. Het heeft te maken met alles wat we doen, met wat we kijken achter onze schermen. Het heeft te maken met onze portemonnee, waar we ons geld aan geven. Als we internet bankieren of wat anders doen. Het heeft met alles te maken. Met heel ons leven. Maar hier wordt het toch weer in het bijzonder toegespitst op het gebed. Op dat aanroepen van hem. Ik wees daar dan op, dat laatste vers van hoofdstuk 4. Toen begonnen ze de naam van de Heere aan te roepen. Wandelen met God heeft te maken met het aanroepen van hem. Maar heel eenvoudig in je binnenkamer. En waar het is, dat weet u beter dan ik. Dat je een plekje ergens hebt waarvan je zegt, nou, daar kan ik rustig in alle stilte bidden. Daar kan ik met de Heere God praten. Een plekje ergens, dat kan je slaapkamer zijn, dat kan de keuken zijn, dat kan een schuur. Maakt allemaal niet uit. Als je maar een plekje hebt waar je met God kunt zijn. Om te bidden en zo'n woord te overdenken en te lezen. Maar ook in huis, in het gezin, dat je ook samen bidt en Bijbel leest. Ook in de gezinnen. Ook bij de maaltijden aan tafel. Dat je bidt met de kinderen. En als je ze naar bed brengt, dat je met ze bidt en uit de Bijbel leest. En wat dat betreft wordt er in deze tijd meer van de gezinnen gevraagd dan anders. Het is voor de gezinnen ook wel eens een moeilijke tijd. Het vraagt extra inspanning als je niet gewoon zoals je gewend bent met je gezin, met je kinderen, naar de kerk kunt gaan, 's morgens en 's avonds. En des te meer is het zaak om daarin niet te verslappen, in de betrokkenheid bij de diensten, maar ook thuis. Je merkt dat dat wel de bedoeling van de duivel is, dat we daarin verslappen, dat we het opgeven, omdat we ontrouw worden, of dat we denken, nou, laat het er maar bij zitten. Ook daarin is er een geestelijke strijd, ook in deze tijd. Ook in de huizen, in de gezinnen. Maar ook in de huizen van hen die alleen zijn. Want als je alleen bent, ja, wie heeft het in de gaten als je in je bed blijft liggen? Als je alleen bent, wie merkt het eigenlijk? Als je nergens naar kijkt, als je niet betrokken bent, dan kun je heel makkelijk denken, nou ja, niemand heeft het toch in de gaten en niemand mist me. Meer dan anders worden we beproefd. Of we volhouden, of dat we opgeven. Of we volharden. Of niet. En meer dan anders is het gebed, het vurige gebed nodig van de gemeente en ook voor de gemeente. Hem aanroepen, dat is ook in de samenkomsten van de gemeente. Dan kun je lijden aan de beperkingen waarmee we te maken hebben. En laat het ook maar lijden zijn. Als je denkt, wat kan me dat schelen? Dat is niet zo best natuurlijk. Want het doet ook pijn. Het geeft ook verdriet. Maar laat het des te meer het verlangen zijn naar de dag dat je weer met heel de gemeente mag samenkomen in de kerk. Maar ondertussen komt het nu aan op volharding. Juist in dat wandelen met God. Dat wandelen met hem, dat heeft iets vertrouwelijks. Soms kun je veel makkelijker vertellen wat je op je hart hebt als je met iemand gaat wandelen dan als je officieel op bezoek bent. Dan kan het als een beetje verplicht zijn en dat je denkt, ja, hou ik het gesprek een beetje gaande. Maar als je met iemand wandelt, dan gaat het soms wat makkelijker om je hart te luchten, om vrijuit te spreken. Wandelen met God. Ja, dat zal toch niet hardlopen met God. Hardlopen is natuurlijk ook wel leuk, maar je gaat het over wandelen met God. Het heeft ook iets van de rust, van de overgave. Soms kan dat heel letterlijk wandelen zijn. Dat je letterlijk wandelt. En al wandelend eigenlijk al je zorgen bij de Heere brengt. En al je vragen en al die spanningen. Dat je al wandelend je hart voor de Heere uitstort. Dat je ook al wandelend bidt voor de gemeente, voor de kerk. Dat je bidt voor je familie, je man of je vrouw, of je ouders, of je kinderen, je kleinkinderen. Of voor je vrienden, je vriendinnen. Dat je al wandelend al die nood bij de Heere brengt. Maar u begrijpt toch wel dat het hier niet gaat over heel de dag wandelen. Je kunt ook niet de hele dag wandelen natuurlijk. Het heeft niet te maken met heel ons leven. Wandelen met God, dat omvat het hele leven. Ook als je op de fiets zit. Of in de auto. Of als je onder de douche staat. Of als je, weet ik wat allemaal doet, op school misschien. Of als je voor de tentamen zit. Of op je werk voor een moeilijke beslissing. Of als alles zijn gangetje gaat. Dat je telkens weer je richt op hem. Dat je van, Heere, help me. Of Heere, wilt u voor me zorgen. Beschermt u me. Dat je wandelt met hem. We noemen dat wel eens bidden met de pet op. Maar gewoon overdag met je ogen open. Telkens weer dat je hem nodig hebt. Wandelen met God. Dat heeft wel zijn vaste tijden. die gebedstijden, maar ook zomaar overdag. Dat je je richt op Hem, omdat je Hem nodig hebt, omdat je verlangt naar God. Wandelen met Hem. Daar is een heel mooi Bijbels voorbeeld bij. Van wandelen met God. Ja, er zijn er misschien wel meer, maar ik wil vanavond met name dat ene voorbeeld noemen wat me in de gedachten kwam bij de voorbereiding van de preek. Van die Emmausgangers. Die kennen we wel. Die Emmausgangers, die wandelen letterlijk met Jezus. Met God. Want Jezus is God. Ze wandelen met God. Maar ze herkennen Jezus niet. Ze hebben het helemaal niet in de gaten. En er komt wel een vreemdeling bij ze wandelen. Maar ze herkennen hem niet. Maar wat merken ze, en dat is voor ons heel belangrijk. Wat merken ze? Hoe hij naar hen luistert. Hoe hij de tijd neemt om te luisteren. De Heere Jezus kan zo ontzaglijk goed luisteren. En dan stelt hij wel wat vragen aan die Emmausgangers. Maar eigenlijk alleen maar om ze uit de tent te lokken. Om nog meer te vertellen. Om alles te vertellen wat ze op hun hart hebben. En daarmee laat de Heere Jezus u en jou en mij iets zien. Dat hij je echt wel hoort. Al denk je soms, waar is die dan? Ik zie hem niet. Dat dachten de Emmausgangers ook. Waar is die dan? Maar hij was er wel. En hij hoort je wel. Wat dacht u? Hij hoort je echt wel. En hij ziet je. En dan laat je helemaal uitspreken. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Ja, zelfs mijn klagen. Wandelen met hem. Maar dat blijft niet alleen maar spreken tot God. Dat merk je ook bij die Emmausgangers. Want er komt een moment dat ze uitgesproken zijn. Jezus laat je maar praten tot je niks meer te zeggen hebt. En dan begint hij te spreken. Hij spreekt je aan. En je hoort hem tegen die Emmausgangers. Wie het na wil zoeken, Lucas 24, vers 25. En dan zegt Jezus, onverstandigen. Trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Dan merk je dat hij ze vermaant. Dat doet hij. Als Jezus gaat spreken, dan heeft hij ook wel wat te zeggen. Dan zegt hij, waarom heb je me niet geloofd? Ik heb het toch gezegd? Staat toch in de Bijbel? Waarom geloof je dat niet, die profeten? Je wist het toch? Je had het toch kunnen weten? Waarom geloof je dat niet? Hij confronteert je met je ongeloof en met je twijfel en met je vragen. En hij spreekt je aan als je verslapt. Als je het opgeeft dat ontrouw wordt in die Bijbel maar laat zitten. En die Bijbel dicht laat en het bidden laat versloffen. Hij spreekt je aan als je wegloopt. Waarom doe je dat? Dacht je dat je me niet nodig hebt? Dacht je dat ik er niet was? Hij vermaant je, maar hij troost je ook. Dat merk je bij die Emmausgangers. Hij troost in dat verdriet. Wij zeggen wel eens dat hij de tranen afwist. En dan zegt hij, ja, dat doet hij toch in de hemel. En dat zal waar zijn. Maar dat doet hij ook in dit aardse leven. Wat dacht u? Hij troost je in je tranen. En hij geeft hoop in al onze vragen. Wandelen met God. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Maar ook dat mooie zesde vers wat we gezongen hebben. Wie heeft er nou zin in? Ik hoop dat u dat zegt. En jullie en degene die thuis luisteren. Die zegt, dat is nou wat ik wil. Daar heb ik nou zin in. Wie heeft er nou lust de Heere te vrezen? God zal zelf zijn of haar leidsman wezen. Hij zal jezelf leren hoe je wandelen moet. Toch is die heen nog niet een kluizenaar in zijn hoekje, met een boekje. Dat is ook wel leuk hoor. Maar dat was die niet. Je kunt niet zeggen dat heen nog een man was die heel de dag alleen maar met zijn handen samen zat en zijn ogen dicht. Dat kan natuurlijk niet. Dat merken we ook in de tekst. Er staat dat hij zonen en dochters verwekt. En zeker als je kijkt naar die lange leeftijden toen. Dat kunnen er heel wat geweest zijn. Nou ja, als u zelf een druk gezin hebt, dan weet u dat wel. Daar moet worden gewerkt, daar moet worden gezorgd. Daar is van alles aan de hand. Er is altijd wel reuring, altijd wat te doen. Dan kun je niet zomaar zeggen, nou ja, dat zoeken ze zelf maar uit. Of dat zoekt mevrouw maar uit. Die heen nog staat midden in het leven. En dat is nog steeds voor een christen. Die staat midden in het leven. Je kunt je niet zomaar terugtrekken met een boekje in een hoekje. Hij laat zich zien. Hij laat zich ook horen. Ja, waar haalt u dat nou weer vandaan? Nou, dat staat ook in de Bijbel. Er staat iets over in Judas. Dat is een klein boekje, vlak voor de Openbaring, helemaal achter in de Bijbel, de brief van Judas. En dan in vers 14 en 15 van dat briefje van Judas, dan vertelt Judas, en dat was niet de verrader, maar de Bijbelschrijver, dan vertelt hij Judas dat hij nog heeft geprofeteerd. Profeteren. Dat betekent dat je het woord van God spreekt. Dat je het woord van God doorgeeft. Dat doet hij. Henoch, hij spreekt over God. Daar zaten ze niet op te wachten. Maar hij doet het toch. Hij spreekt over God. Hij schaamt zich niet voor God. Ook al denken ze, hou je mond alsjeblieft. Dat doet hij niet. Hij schaamt zich niet voor God. Als hij wandelt met God, dan merken de mensen aan hem iets van God. En ze merken dat het geen vrome prietpraat is, maar dat hij God lief heeft. Ze merken ontzag voor het woord van God. En ze merken dat hij het erg vindt als je niet geeft om God. Henoch waarschuwt ook voor de zonde. Dat staat ook in dat briefje van Judas. Hij waarschuwt voor het oordeel, staat er dan. Hij zegt, God zal de zonde straffen. Nou, daar had hij reden toe. Het waren de dagen voor de zondvloed. Daar waarschuwt hij voor. Henoch, dat doet hij niet om te dreigen, om hel en verdoemenis te breken, maar uit liefde. Omdat hij niet wil dat ze omkomen in dat oordeel. Henoch wandelt met God. En als je wandelt met God, dan wil je niet anders meer. En dan wil je ook dat een ander dat geheim ontdekt. Want God wordt alles voor je. Mijn Heere, mijn Jezus, mijn liefste. Je zou je ook kunnen afvragen, hoe zou Henoch nou gereageerd hebben op de coronacrisis, hè, en op alle maatregelen van de overheid? Dan wordt er heel verschillend over gedacht. Dat zou hier niet anders zijn, denk ik. En de ene zegt, nou, ik denk dat Henoch het allemaal als een laars had gelapt. En dat hij had gezegd, maakt het mij allemaal even, gaan gewoon doen of niks aan de hand is. En iemand anders zou misschien zeggen, nou, ik denk dat Henoch nog veel strikter zou zijn dan heel veel zijn. En dat hij het nog veel nauwer zou nemen met die overheidsmaatregelen. En ik hoor ook wel eens zeggen van, nou ja, is dat gehoorzamen van de overheid? Is dat geen ongehoorzaamheid aan God? Kun je wel eens over nadenken, hè? Van, hoe zit dat dan? Maar ik denk dat u ook wel aanvoelt, dat kun je zo niet zeggen. Als de overheid ons zou verbieden om de Bijbel te lezen, of om te bidden, of om te zeggen wat er in de Bijbel staat. Nou, dat kan natuurlijk wel komen, maar dat is niet aan de hand nu. Stel je voor, als de overheid verbiedt om te zeggen wat er in de Bijbel staat over het huwelijk, of wat er staat over hemel en hel, of over weet ik niet wat, dat kun je nu niet zeggen. Maar ondertussen merken wij wel dat die overheidsmaatregelen die voor de veiligheid genomen worden, wel impact hebben op de kerk. En het zal denk ik hier ook niet zo zijn dat het nou zo bevorderlijk is voor het gemeenteleven. Dan voel je ook de zorg daarom, dat je denkt, hoe zal dat gaan? Zouden de mensen afhaken? Wat zal er straks nog zijn? Hoe zal het zijn? En dan weet je, ook die onderlinge samenkomst hebben we nodig. Ook die verbondenheid met de Heere, maar ook onderling binnen de gemeente. En toch is het grootste gevaar voor de kerk vandaag niet dat we ons moeten behelpen met online diensten. Het grootste gevaar is heel erg anders. Het grootste gevaar is dat wij zelf verslappen in het wandelen met God. Daarin worden wij beproefd. Het grootste gevaar is dat we blijven hangen in onze eigen verontwaardiging of teleurstelling of moedeloosheid misschien. En dat het wandelen met God versloft. Als er iets is waar het nu op aankomt, is het wel het wandelen met God. Het zoeken van hem, het luisteren naar zijn woord, het leven bij zijn woord. In je eigen leven, in je huis, in je gezin. En waar mogelijk met de mensen van de gemeente. Ook nu kun je elkaar echt nog wel opzoeken. Ook misschien wel samen luisteren naar de kerkdienst. De duivel kan ons heel wat afnemen. De duivel zou ons ook de openlijke samenkomsten helemaal kunnen afnemen. In China is dat verboden. De duivel kan ons ook het kerkgebouw afnemen. De duivel kan ons heel veel afnemen. Maar wat kan de duivel ons niet afnemen? Dat is Jezus. Hij kan ons niet Jezus en het wandelen met hem afnemen. Dat zou hij wel willen, maar dat kan hij niet. En dat is precies wat hij wel probeert. En daarin is Henoch een voorbeeld van volharding. Henoch volhardt in dat wandelen met God. Daar komt het op aan. Ook voor ons. Dat volharden in het wandelen met God. Ja, maar hoe gaat het dan? En hoe doe ik dat? En hoe leer ik dat? Ik heb er iets van gezegd, Psalm 25, maar hoe houd ik dat vol? Het geheim van dat wandelen met God ligt niet in Henoch. En dat geheim ligt nooit in ons. Dan zou er uiteindelijk niks van terechtkomen. Het geheim ligt niet in u of jou of mij. Maar in de God van Henoch. Het geheim ligt in de Here met wie je wandelt. Hij is altijd de eerste en de laatste. Want hij verlaat niet wat zijn hand begon. En daarom mogen we bidden, o levensbron, wil bijstand zenden. Henoch volhardt in het wandelen met God. 300 jaar lang staat er. Dat is een hele tijd. Misschien zegt hij, dat zou ik ook wel willen. 300 jaar oud worden. Ik kan het u nu geven. Maar al is het 300 jaar, er komt wel een eind aan. Ook bij Henoch. En dat zie je in Genesis 5 als een telkens terugkerend refrein. En hij stierf. En dat refrein klinkt door tot vandaag de dag. En zij en hij stierf. En dat blijft doorgaan tot de laatste dag. Niemand van ons ontkomt aan dat refrein. Al zou je 300 jaar oud worden. Nou zegt u, maar dat staat er niet van Henoch. Inderdaad. Er staat niet van Henoch en hij stierf. In Hebreeën 11 vers 5 wordt hij weer genoemd. Dan staat er dat hij wordt weggenomen opdat hij de dood niet zou zien. Dan lezen we ook dat hij niet wordt gevonden. Als je niet wordt gevonden, dan wordt er blijkbaar gezocht. Hij is blijkbaar als vermist opgegeven. Opsporing verzocht. Waar is die gebleven? En ze gaan zoeken, maar ze vinden hem niet. Blijkbaar is hij op een bijzondere manier rechtstreeks opgenomen in de hemel. Net als later Elia. En ik heb in allerlei preken, ook wel van kinds af aan en ook wel modernere preken, maar ook wel hele, hele oude preken van vroeger, allerlei variaties gehoord van wat ik nu ga zeggen. Dat mensen iets zeggen van ja, op een gegeven moment zei God tegen Henoch, Henoch, we hebben nou al zo'n eind gewandeld. Kom nou maar mee naar huis. Dat is mooi, hè? Kom nou maar mee naar huis. Om bij God te zijn. Maar ja, zegt u, zijn vrouw die bleef al achter. Zonder man. En die kinderen bleven achter. Zonder vader. In die tijd was dat toch behoorlijk jong. De leeftijd van Henoch. Wat een tranen. En wat een verdriet. Dan zoek je hem en je kunt hem niet vinden. Waar is hij dan? Hij komt nooit meer terug. Ze blijven wel alleen achter. Wat een verdriet. En toch, in dat verdriet, wat een troost. Want ze weten, mijn man, mijn vader, mijn opa, hij wandelde met God. Ze weten dat hij bij God in goede handen is. Hij is weggenomen door die God met wie hij wandelde. Dan mag je eeuwig wandelen met hem in het hemelse vaderland. Dat is de troost van het geloof, voor Henoch en voor zijn familie, maar ook vandaag. Dat mag je weten. Als iemand wandelt met God, dan is het sterven ten diepste erven. Maar op de keerzijde, als je niet wandelt met God, dan zul je eeuwig zonder God zijn. Dat is het ergste wat er is. Zonder geloof, zonder wandelen met God, dat is bijbels gezien de dood. Maar wandelen met God, dat is in de Bijbel het leven. Wandelen met God, dat is het geloof in Christus. Het hopen op zijn woord, het leven door zijn geest. Wandelen met God. Dat is je richten op God in een wereld die om God niet geeft. Wandelen met God. Dat is een leven dat nooit meer eindigt. En daarom vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Amen. We hadden het ook zingen op Psalm 105... Daarvan het derde vers, Psalm 105, vers 3. Zullen we danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. U gaf het vanmorgen, u geeft het ook vanavond. We danken u dat u spreekt en leert ons te luisteren. Maar u bent het ook die zelf zo ontzaglijk goed kunt luisteren. Dat laat u zien in uw wandeling met de Emmausgangers. U laat het ook ons weten om ons uit te nodigen, ons hart voor u uit te storten. Om ons te leren uw naam aan te roepen, te smeken om genade, om hulp, maar ook om u te aanbidden en de eer te geven en te erkennen en te belijden. Want u bent het zo waard om gediend te worden. Leer ons wandelen met u. Leer ons wat dat is, niet in theorie, maar in de praktijk van elke dag, midden in het leven, om onze verantwoordelijkheid te nemen op de plek waar u ons roept, om daar getrouw te zijn, om te volharden. Leer uw gemeente om te volharden, juist in deze tijd, niet af te haken, niet te verslappen, niet ontrouw te worden, maar om te volharden. En als we u niet kennen, leer ons u kennen en bekeer ons tot u. Maar leer ons ook steeds meer van u en van uw woord en van uw dienst en van uw liefde en van uw heerlijkheid en van uw grootheid. Daar raken we nooit over uitgedacht. Maar richt ons op u en bewaar ons bij u. U kent ons heel persoonlijk, u weet wat we nodig hebben. We bidden om uw zegen voor de komende week. Zegen ons allen. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Ook onze broeder in de dienst van het woord, dominee Van de Wind en zijn vrouw en alle die hun lief zijn, zegen ze. En laten ze hier ook tot rijke zegen zijn. Zegen heel de gemeente. Alle die hierbij betrokken zijn, op welke wijze dan ook maar. Zegen uw kerk wereldwijd. Laat wereldwijd het licht van uw evangelie schijnen. Doordringen in de duisternis. Opdat uw naam wordt groot gemaakt. Opdat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De slotpsalm is psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitje dat mij streelt. Psalm 17, daarvan het 8e vers. Ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere voor u en voor de uwen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.